Goedemiddag gemeente, fijn om elkaar hier weer te mogen ontmoeten in deze eredienst in de Grote Kerk. Een hartelijk welkom aan iedereen die vanmiddag bij ons te gast is en aan iedereen die op dit moment of op een later moment met ons meeluistert. Onze voorganger vanmiddag is dominee Foppen. We hebben in deze dienst twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Beide collectes worden gehouden na het zingen en na de verkondiging. En we willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. Gemeente, laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 145, vers 1. U vindt deze op de weekbrief. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zongen zojuist al uit die prachtige koningspsalm, psalm 145. Wij zingen opnieuw uit deze psalm: ik zal getuigen van uw heerlijk licht, van al de wonderen die gij hebt verricht. Psalm 145, couplet 2.
Thank you. op mijn lippen en juichend zo men overal bezingen. Uw recht, o Heer, uw trouw aan
Wij doen deze middag belijdenis van het geloof met vraag en antwoord 50 en 51 van de catechismus. Wij zingen daarna een aansporing, onszelf en elkaar. En geef dan eeuwig eer. Onze God en Heer klimt op Sion, toont eerbied waar Hij woont. En over dat wonen van God, daarvan belijden we dat Hij in de hemel woont. De woonplaats van God en dat ook Jezus Christus ten hemel is gevaren. Daarvan zeggen we dat Hij niet alleen ten hemel is gevaren, maar ook zit aan de rechterhand van God. Waarom wordt daarbij gezegd, zittend aan de rechterhand van God? Omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. En wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste dat Hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. En daarna dat Hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Amen. Laten wij samen het aangezicht van de Heere God zoeken en Hem bidden om tegenwoordigheid van geest. Machtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, U die leeft en regeert, wij danken U dat wij hier zijn, de plek waar Uw gemeente al zo lang samenkomt om U te loven en te prijzen, om te rouwen en te trouwen, om gaven te geven, om te bidden. En ook deze zondagmiddag zijn we hier. Wij danken U, Heere, voor Uw trouw, dwars door alle eeuwen heen. Uw trouw aan Uzelf en aan Uw belofte, en daarom ook Uw trouw aan Israël en aan ons. Wij danken U dat U ons niet loslaat, maar juist telkens roept om zo aan Uw trouw herinnerd te worden. Om het geloof te oefenen. En wij bidden U, Heere, wees aanwezig. Ook in deze middag. Dat de woorden die we horen en zingen diep in ons leven doordringen. Onze hoop vernieuwen. Ons geloof beademen. Onze twijfel verdrijven. Onze wonden aanraken. O Heer in de hemel, verheerlijk Uw naam. Wees als de Heiland, de Heelmeester, in ons midden. En geef ons zicht op wie U zelf bent en op wat U doet. en doen zal. Til ons op in deze dienst. Zoals een vader kleine kinderen optilt om de dingen te zien. Geef dat wij zo door u opgetild worden om de dingen te zien die we anders niet kunnen zien. Heere in de hemel, wij bidden u voor ons allen zoals we hier zijn en voor allen die thuis nu of later deze dienst met ons meemaken. Aanvaard onze dank en hoor ons bidden. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen een drietal gedeelten uit de Heilige Schrift. Allereerst uit het boek van de Psalmen. Psalm 93. Het is vandaag de Weeszondag. Ik wist natuurlijk niet in hoeverre collega Van Zantera vanmorgen iets over gezegd zou hebben. Uit Handelingen 1 wellicht. Dus ik dacht, misschien is het goed als ik nog iets dichter bij de hemelvaart blijf. En iets van de koningspsalmen met u deel. Wij zingen op hemelvaartsdag vaak Psalm 47. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47 is een van de koningspsalmen. Maar ook Psalm 93 is een van de koningspsalmen. We lezen Psalm 93. De Heere regeert. Hij is met majesteit bekleed. De Heere is bekleed en heeft zichzelf omgord met macht. Ja, vast staat de wereld. Hij zal niet wankelen. Vast staat uw troon van oudsher. U bent van eeuwigheid. De rivieren verheffen, Heere, de rivieren verheffen hun stem, de rivieren verheffen hun gebruis. De Heere in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. De heiligheid is een sieraad voor uw huis, Heere, tot in lengte van dagen. Uit het tweede, het Nieuwe Testament. Nee, allereerst lezen we nog uit Jesaja 43, uit de profetie. Jesaja 43, daarvan de eerste 5 versen. Jesaja 43, vers 1 tot en met 5. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, Jacob, uw formeerder, Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door rivieren, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken, want ik ben de Heere, uw God, de Heilige van Israël, uw heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven. Kush en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt. En ik heb u lief gehad. Daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. En van waar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. En dan naar de tweede, of het Nieuwe Testament, uit het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het achtste hoofdstuk, Lucas 8. Lucas 8 vanaf vers 22. Het gebeurde op een van die dagen dat hij, Jezus, met zijn discipelen aan boord van een schip ging. En hij zei tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant van het meer. En zij voeren weg. En toen zij voeren viel hij in slaap. En er viel een stormwind neer op het meer. En hun schip liep vol water en ze waren in nood. En ze gingen naar hem toe, wekten hem en zeiden, meester, meester, wij vergaan. Toen stond hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen.
En er ontstond stilte. En hij zei tegen hen, waar is uw geloof? Maar zij waren bevreesd en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, wie is deze toch? Dat hij ook de winden en het water bevel geeft. En ze hem gehoorzaam zijn. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en ook doet. Uit de berijming van Psalm 93 zingen wij couplet 1 en 2. Psalm 93, couplet 1 en 2.
Wij zingen couplet 3 en 4 van deze psalm. Psalm 93, couplet 3 en 4, na het amen van de verkondiging.
Op deze zondag na Hemelvaartsdag luisteren wij dus naar Gods stem vanuit een van de koningspsalmen. Psalm 93.
Geroepen gemeente van Jezus Christus. Jezus zit aan de rechterhand van God.
Zo belijden we dat elke zondagmiddag. Nou, dat zult u waarschijnlijk niet echt letterlijk nemen. Heeft God een rechterhand? Nee, hij heeft geen lichaam, want hij is een geest. Hij heeft dus ook geen rechterzijde. Het is een geloofssymbool wat wel direct terugkomt uit de schrift, uit Psalm 110 om precies te zijn. Ik las ter voorbereiding op deze dienst nog even het volgende. Ik lees het maar even voor. God heeft toch geen rechterhand? Hij heeft niet eens zijn rechterzijde. Daarom moet het voor iedereen in alle eeuwen voelbaar zijn geweest dat zo'n artikel van de belijdenis bedoeld is als een geloofssymbool. Niet als een wetenschappelijk begrip. Wanneer we dat bedenken, komt het er echter wel heel sterk op aan dat we bereid zijn niet alleen in wetenschappelijke begrippen, maar ook in geloofssymbolen te spreken. Het kind en de dichter in ons moeten nooit helemaal afsterven. Dat is het enorme geestelijke gevaar van de oppermachtige heerschappij van de wetenschap in onze moderne wereld. Materieel gezien gaan we daarom geweldig vooruit, maar geestelijk zijn we bezig te gronden te gaan. Nou, dat is denk ik waar. God heeft geen rechterzijde. Dat is een geloofssymbool, geen wetenschappelijk begrip. Maar we moeten ook in geloofssymbolen blijven spreken. En dat niet als onzin afdoen. We gaan het geestelijk anders te gronden. Zijn we daar niet hard mee bezig? Dus zeggen wij vrijmoedig en voluit, Jezus zit aan de rechterhand. Geloofssymbool. Zit. Ja, die zit daar maar te zitten, zeggen we dan. Dat is vrij passief, toch, zitten? Ja, maar we lezen ook in de Bijbel dat Jezus staat. Het lam staande als geslacht. En we lezen ook dat hij wandelt tussen de kandelaren. Zitten, staan, wandelen. Oftewel, en dat willen al die woorden samen zeggen, Jezus regeert. De verhoogde Heer, hemelvaart, hij is verhoogd. Hij neemt deel aan de koninklijke heerschappij van God. Jezus is Heer en hij regeert. En dat is wat wij vieren sinds hemelvaart. Jezus komt bij God vandaan, aan de boezem van de Vader, is op aarde gekomen, heeft het koninkrijk van God op aarde opgericht, tekenen daarvan gedaan, mensen genezen, stormen gestild. Hij heeft verzoening gedaan aan een kruis, hij heeft de dood vernietigd en nu is als het ware zijn taak zodanig volbracht dat hij weer verhoogd is. En van daaruit regeert en dat koninkrijk wat hij gevestigd heeft steeds verder uitblaast over heel de wereld. In die tussentijd leven we. Jezus regeert. Hij neemt weer deel aan de Godsregering. Want ja, dat Jezus regeert, dat vieren wij naar hemelvaart. Maar dat komt natuurlijk helemaal op uit het Oude Testament, uit het Eerste Testament. Want daarin wordt ook al gezegd, God regeert. De Heere, om precies te zijn, niet zomaar God. De Heere, J-H-W-H, ik ben die ik ben. En er zijn ook wel uitleggers die zeggen dus dat Psalm 93 eigenlijk een soort te maken heeft met een soort Joodse Koningsdag. Sommigen denken de eerste dag van het nieuwe jaar. Anderen denken aan een dag waarop gevierd wordt dat het volk Israël als het ware een keer gewonnen had. En van vijanden. En dat ze dan zeggen, zie je wel, de Heere regeert. Nou, hoe dan ook. Wij zingen het mee. De Heere regeert. En wij zingen het dan inderdaad ook heel erg met het oog op Christus. Als wij de psalm zo zingen. De Heere regeert. Want die Heere, dat is de Vader van Jezus Christus. En wij zingen die psalm na hemelvaart. Dus wij denken dan ook nog inderdaad heel in het bijzonder aan die verhoogde Jezus. De Godsregering heeft de structuur, de gestalte, de aard van de Christusregering. Op die manier regeert God de wereld. Op de manier van Jezus. Hoe is dat? Nou, dat is heel verborgen vaak. Dat is heel verborgen. Dat zie je niet zo. Dat is heel verdragend. Dat is het ook. Zo regeerde Jezus ook. Verdragend door de ellende op zich te nemen. Dat is heel verzoenend. Zo regeert God ook. Dat is heel opstaand. En liefdevol. Dus als je de Heere regeert, Hij is koning. En wij denken dan in het bijzonder ook aan de verhoogde Jezus. Die vanuit de Heere als het ware gekomen is. En nu weer bij de Heere is. Dan denk je, ja, hoe regeert Hij dan precies nou? Onthoud dat, verborgen. Verdragend. Verzoenend. En daardoor komt het ook dat je het niet altijd ziet dat de Heere regeert. Lang niet. We geloven het. En daarom zijn we ook vanmiddag weer bij elkaar om dat samen uit te zeggen. Wij zijn niet aan het stomme toeval overgeleverd. Niet aan de macht van Poetin of van Trump of van de Bilderbergconferentie of weet ik veel waar vandaan. Nee, wij staan onder het bevel van de God van Israël. De God die in Christus, in Jezus, zo naar ons toegekomen is. De God die ons bestaan zo gedragen heeft tot in de dood. En die nu regeert en die komen zal. Ja, dat moeten we weer horen, want anders raken we dat kwijt. En we zijn naar de kerk gekomen om dat weer opnieuw te horen. Om dat te gaan geloven en om dat ook te loven, ja.
Loven. Dat is ook wat je in die psalm ziet. Want het wordt daar niet alleen maar uitgezegd. Er wordt ook direct vanuit die wetenschap tot God gezegd. En met hem gesproken. Dat is de bedoeling van een kerkdienst. We komen niet alleen maar naar de kerk om iets over God te horen, maar ook om hem te aanbidden. De Heere regeert. Of zoals je ook kan vertalen, hij is koning. Sommige mensen zeggen, je moet eigenlijk vertalen, hij is koning geworden. Nou, ja, dat kun je christelijk gesproken dan misschien wel denken. Na de hemelvaart, hij is koning geworden. Maar hij is het natuurlijk altijd al geweest. De Heere regeert, hij is koning. En dan ook een koning die zijn macht uitoefent. Niet ceremonieel, niet alleen met lintjes doorknippen. Actief. Ook vandaag. De Heere regeert. En hij gebruikt die macht ook. Het loopt hem niet uit de hand. Ja, hij doet het inderdaad verborgen. Verdragend. Verzoenend. Maar zo werkt hij wel. Zo stuwt hij de hele wereldgeschiedenis naar het einde. En Israël zong dat uit. Samen. Dit is natuurlijk een psalm die gemaakt is niet in de eenzaamheid van de slaapkamer of zo, maar dit is een psalm die gezongen werd met z'n allen. In de samenkomst. De Heere regeert. Zo'n klein volkje. Te midden van allerlei grootmachten, ook toen al. En dan je niet laten imponeren en gek maken, maar denken, nee, maar onze God heeft het uiteindelijk voor het zeggen. Want wij kunnen natuurlijk denken, ja, dat kunnen ze allemaal makkelijk zeggen. Waar zie je de enzovoort? Maar dat zijn natuurlijk de aanvechtingen, gemeenten van alle tijden en plaatsen geweest. Maar dat was natuurlijk toen ook al zo. Waar kon het volk Israël het nou aan zien? In die tijd dat de psalm geschreven werd, dat hun God regeerde. Niet aan de macht die zij als volk hadden. Want er waren veel grotere volken om hen heen, met heel veel meer macht. Dus het was een geloofskwestie, dat is het altijd al geweest. En ook vandaag. De Heere regeert, de God van Israël, de schepper van hemel en aarde. Hij die in Jezus naar ons toegekomen is. Zijn heerlijk werk heeft gedaan en die nu aan de rechterhand is. De Heere is bekleed en heeft zichzelf omgord met macht. Ja, dat heeft natuurlijk het beeld van een verkleedpartij in zich. Kleren laten zien wie je bent, welk beroep je uitoefent. Een chirurg trekt een groene jasschort aan, een dominee een toga. En ook hier wordt weer in beelden gezegd dat de Heer dus ook kleren aan heeft. Hij is bekleed en heeft zichzelf omgord, ja waarmee? Met macht. Dat God, de Heer, kleren aan heeft, komen we vaker tegen in de Bijbel. Het visioen van Jesaja bijvoorbeeld, zo zag ik de Heer zittend op een troon, zijn zomen vervullend de tempel. Oftewel, de Gods troon en de eredienst zijn heel dicht met elkaar verbonden. U bent bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Hij heeft zich omgord. Dat wijst
op een gordel die je om hebt. Een toga als dit is natuurlijk ook niet zo'n gewaad wat nou zo heel makkelijk loopt. Als ik even een trappetje op moet hier of zo, of ik moet even eentje rennen, dan doe ik ook even een beetje zo. Dan heb je tenminste je voeten goed vrij. Dat beeld wordt hier ook gebruikt. De Heer is bekleed, hij heeft zich omgord met macht.
Hij staat dus altijd klaar om zijn sterkte te tonen. Hij is strijder voor zijn volk. Ja, hoe dan? Ja, vaak weer op die verborgen manier, hè? Want de Heer komt niet altijd met grote legers om Israël even te bevrijden. Integendeel. Ook van dat omgord zijn met macht geldt dat het vaak verborgen en verdragend en verzoenend is. In Jezus kwam hij toch? Jezus die de hemelse kleding aflegde. En die door de soldaten van Pilatus spottend als een koning werd bekleed. Heel vaak zo dat vijanden de waarheid zeggen. En deze koning Jezus omgordde zichzelf met een linnen doek. En knielde neer op de grond om de voeten van de discipelen te wassen. Op die manier toont de God van Israël zijn macht. Verborgen, verdragend, verzoenend, dienend. En zo zingt Israël het uit en zo zingen wij het vanuit Christus en na Christus toe met nog meer stem uit. De Heere regeert. Ja, vast staat de wereld. Hij zal niet wankelen. Vast staat uw troon van oudsher. U bent van eeuwigheid. Vast staat de wereld, die God van Israël. Prachtig, hè? Die God van Israël is niet alleen maar een God van dat volk en van dat land, van de hele wereld. Onze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Vader van Jezus Christus, is de schepper van hemel en van aarde. Vast staat de wereld. Hij zal niet wankelen. En waarom staat die wereld vast? Omdat die wereld rust in de regeermacht van de God van Israël. En zolang die troon van Israëls God vast staat, staat ook die wereld vast. Er zijn al een heleboel koninkrijken in de wereldgeschiedenis gevallen. Het Rijk van Babel, het Rijk van Assyrië. Nou, onlangs is islamitische staat ook weer gevallen. Soms hele grote rijken. Dat je denkt, dat valt nooit en dan toch viel het om. Ja, dat komt omdat die troon, die regering als het ware niet vast stond. En als die regering dan omvalt, dan valt zo'n heel koninkrijk ook weer aan elkaar. Maar omdat Gods troon, omdat Gods regering vaststaat, zal de wereld niet vallen. De aarde, de wereld staat vast in de troon van God. Van alle aardse koninkrijken geldt opgaan, blinken en verzinken. Maar de troon van de Heere staat vast. Dat is ook wel even iets om te bedenken, gemeente. Wat voor koninkrijken zijn er allemaal niet geweest?
machtig. Als je bijvoorbeeld naar Egypte gaat, dan zie je die piramides, denk je, jongen zeg. Dus ook geen kleine jongens geweest. Die machthebbers, maar er is niks meer van over. Maar het koninkrijk van God dan? Dat wordt nog steeds groter. Dat is mooi, hè? Dat groeit nog steeds. Dat is nog steeds niet gevallen. Dat is er alle eeuwen door al geweest. Er is denk ik geen koninkrijk wat ouder is. Dat is er al vanaf... Ja, inderdaad, het is er vanaf Adam en Eva en het is zo doorgegaan en dat is... God is ook trouw gebleven aan dat koninkrijk. Daarom zond hij ook zijn zoon. En van daaruit is het weer... En het gaat maar door. Dat koninkrijk valt niet. Omdat die troon van God vaststaat. En al die andere machten en krachten, hoe groot en hoe imponerend ze soms ook zijn, en dat zijn ze, die vallen vroeg of laat. Ik vind het zelf altijd heel aangrijpend als je soms van die geschiedenisverhalen leest of foto's ziet van machthebbers op het toppunt van hun macht. Op een troon of in een grote auto of weet ik veel wat. Ja, dat zijn natuurlijk altijd imponerende beelden die dan gemaakt worden. En je ziet dat dan soms even later weer als een koninkrijk in elkaar gestort is. En dan staan ze ineens voor een tribunaal of zo. Toen ik onlangs in Den Haag in het Vredespaleis even was, zag ik dat ook van wat voor mensen daar nou allemaal alweer geweest zijn. Ik denk, ja, dat zijn een heleboel machtige koninkrijken geweest. Maar ook vaak machthebbers die hun macht compleet misbruikt hebben. En dan vervolgens worden ze toch een keer terechtgesteld. Dan valt het hele koninkrijk toch weer uit elkaar. Nou, zo is het koninkrijk van God niet. Dat groeit. Dat staat vast. Vast staat de wereld. Hij zal niet wankelen. Want vast staat uw troon. Van oudsher. U bent van eeuwigheid. O God. Ja, als dat gezegd wordt. Dan duizelt het ons natuurlijk. Hè? Dat God van eeuwigheid is. Dat hebt u toch ook al wel eens gedacht als kind. Van, ja, dat kun je toch nauwelijks voorstellen. Van eeuwigheid. Dus, ja. God was er dus al.
Voordat de tijd er was?
Ja, maar wacht eens even. Voordat de tijd. Wat was er nou voor de tijd? Was er toen tijd? Ja, dat is een hele andere dimensie. Dat is de dimensie van de eeuwigheid. Er zijn echt nauwelijks woorden voor. In de schrift wordt er dan wat gestotterd. Eer de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld had voortgebracht. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. U bent zo boven de tijd verheven. U was er al voordat de tijd er was. Dat kunnen wij ons toch helemaal niet voorstellen. Dan duizelt het ons. U regeert, heren. U houdt uw wereld vast. Machtig beeld. Het is geloofsbelijdenis, hè? Geloofsbelijdenis. En het geloof is vaak dat je hoopt op de dingen die je niet ziet. Geloofsbelijdenis. Ik zie het heel vaak niet. Ik belijd dit. En ik oefen dat. En ik zing dit uit. Naar God toe. En ik zing het mezelf te binnen. Dat ik uiteindelijk niet aan het lot of aan wereldleiders ben overgeleverd, maar aan Israëls God. En dan kunnen wij als christenen met nog meer klem en kracht ook denken aan Jezus. Die gezeten is aan de rechterhand door wie de Vader alle dingen regeert. Dat gebeurt dus ook nu. Wat is Jezus aan het doen? Alle machten en krachten onder zijn voeten aan het leggen. Staat in Hebreeën. Daar is hij nu mee bezig. En als dat klaar is, dan geeft hij als het ware de regeermacht die hij van de Vader gekregen heeft weer terug in de handen van de Vader. En daarom zingen wij het zo, na hemelvaart, juist na hemelvaart, nou Jezus aan de rechterhand is uit, de Heere regeert, de God van Israël, die ik ben, die in Jezus zo nabijgekomen is. Zo verdragend en zo verzoenend, ja ook zo verborgen en zo dienend. Het is mooi dat de psalm wel recht doet aan de spanning van dat wat wij geloven en dat wat wij zien. Want het tweede stukje van de psalm, dat gaat niet zozeer over wat wij geloven en belijden en uitzingen, maar het gaat over wat wij zien. En wat zien wij? Rivieren die zich verheffen.
De rivieren verheffen, heren, de rivieren verheffen hun stem. De rivieren verheffen hun gebruis. Er zit natuurlijk een beetje herhaling in. Het is ook een gedicht. Ja, rivieren. Dan moet u inderdaad denken aan bruisende, kolkende watermassa's. Stromen van de wereldzee. Moet niet denken aan een rustige lek of zo. Dan moet je eerder denken aan grote wateren waar bijvoorbeeld zo'n schip als de Titanic eigenlijk maar zo'n luciferdoosje is. Het beeld van die rivieren heeft een dubbele functie. In deze psalm. Je kunt inderdaad denken aan natuurkrachten. Die alles in hun kracht mee kunnen slepen waar niets tegen opgewassen is. De macht van het water. En wat is dat niet voor een macht? Afgelopen week had ik nog een zeeman op mijn studeerkamer. Nou voel ik me altijd al een klein mugje worden bij zo'n kerel. Hè? Als je een hand geeft, nou ik geef ook een stevige hand, dat weet u. Maar ik denk, oh ja. Maar die zei ook, ach dominee, op zee zei die, je bent echt niks hoor. Als het echte windkracht 10 is of zo. Nou. Ja, en ik maar denk, jouw armen, dat zijn toch een soort staalkabels. Maar nee, je bent niks. Rivieren die bruisen. Inderdaad, dan kun je dus inderdaad denken aan hele machtige natuurkrachten. Waar je als mens niks tegen begint. Aan de ene kant kunnen we natuurlijk een heleboel, en aan de andere kant kunnen we niks. Geraas van water. In de meer geestelijke betekenis, zo kun je het ook lezen, wordt er vaak gedacht aan alle machten en aan alle krachten die zich tegen de Heere, de God van Israël, verzetten. In Psalm 46 bijvoorbeeld, daar kom je heidense volken tegen die worden vergeleken met het geraas van water. Jesaja, de profeet ook, hoofdstuk 17. Wee de veelheid van de grote volken die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen. En wee het geruis van de natieën die daar ruisen zoals de geweldige wateren ruisen. Dus je kunt dat heel letterlijk nemen, maar je kunt het ook meer geestelijk nemen. En dat doet de Bijbel dus ook vaak. Dan zijn die rivieren de symbool voor alle machten en krachten die tegen God ingaan. Nou, zonder nou een hele Bijbelstudie daarover te geven, maar het beest dat uit de zee opkomt, daar heb je het alweer. En Jezus die kudde varkens, ja, in de zee zich laat storten. Dat is natuurlijk heel apart, hè? Je zou denken, aan de ene kant bevrijdt hij dan, maar dan mogen die demonen wel weer in die varkens, die onreine dieren, denk je, ja, dan zouden ze nou maar gelijk opgehoppeld zijn, maar nee, die mogen dan toch nog krijgen als daar nog even een plek. Zo heeft het kwaad dus nog steeds een plek. Ook in deze geschiedenis en ook in onze tijd, het kwaad houdt dus een zekere plek. En de dichter van de psalm die zegt dus uit, en het wordt dus met meerdere mensen gezongen, God de Heer regeert. En wij kunnen het als christenen met nog meer klem en kracht heel christelijk zien. Jezus Christus die aan de rechterhand zit. En tegelijk zien we bruisende rivieren. En daar staan we soms ook middenin. En die rivieren die verheffen zich. Die steken als het ware de nek uit. Omdat ze uiteindelijk de Heere van de troon willen stoten. En de macht willen overnemen. Nou, daar wist het volk Israël natuurlijk van. En daar weet het nog steeds van. Hoe vaak zijn ze niet achtervolgd? Egyptenaren, Assyriërs, nazi's. En ook vandaag de dag neemt het antisemitisme weer toe. Er zijn waterstromen. En er zijn nog steeds machten, kwade machten. En dan kunnen wij natuurlijk denken aan terrorisme en zo. Maar ik denk dan, wat betreft West-Europa en Nederland, als het over rivieren gaat, ook aan dat wat ik aan het begin van de preek zei.
Dat is het enorme geestelijke gevaar van de oppermachtige heerschappij van de wetenschap in onze moderne wereld. Materieel gaan we geweldig vooruit, maar geestelijk zijn we bezig te gronden te gaan. En u kent mij goed genoeg om te weten dat ik niks tegen wetenschap heb. Helemaal niets. Integendeel zelfs. Maar als we gaan doen alsof dat de enige manier van kijken is, en als we zo de wetenschap gaan verafgoden, en we de geloofssymbolen kwijtraken, dan gaan we te gronden. Dat is ook een macht. Dan komen we in een heel plat wereldbeeld terecht. En dat is een macht die ik in West-Europa zie. Een rivier die geweldig bruist en die jongeren en ouderen meesleept. Geloven? Oh, waarom? Kan toch ook zo prima? Dat hele besef van nog een andere werkelijkheid waarin wij staan, van eeuwigheid, dat het helemaal wegraakt en wegspoelt door machtige rivieren. Die als ware God van de troon willen stoten, die de macht willen grijpen. Ja. En je zou het nog persoonlijker kunnen invullen ook. Wat kunnen ze tekeer gaan? Bruisende rivieren die belijdenis dat God regeert als haar helemaal willen overstemmen. Want water kan zoveel lawaai maken dat je elkaar echt niet verstaat hoor. En dan, ja, dan wijst de dichter van de psalm daarbovenuit. De Heere in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren. Ja, die wateren zijn dus wel machtig, hè? Dat wordt wel gezegd. Er staat niet alleen maar de Heere in de hoogte is geweldiger, machtiger dan die rivieren. Nee, er staat van die rivieren nog dat het machtige wateren zijn. Het is wel even goed om dat te bedenken. En dat we dus ook onszelf niet moeten overschatten in onze gelovigheid. Want voor je het weet, word je als het ware door zo'n machtig water meegespoeld. En ben je die belijdenis dat God de Heere regeert zomaar kwijt. Dat is dus altijd de reden waarom ik, gemeente, tot op de dag van vandaag zeg, kom nou naar de kerk. Want je redt het niet alleen. Te midden van al dat lawaai in deze wereld en die machtige rivieren. Dan raak je die geloofsbelijdenis dat de Heere regeert. Die God van Israël, dat raak je zomaar kwijt. Je belandt hooguit nog een beetje in een soort religieuze toestand. Er zal nog wel iets zijn misschien, maar daarom moet je er ook zijn. Omdat die wateren machtig zijn. Maar dan wordt er wel gezegd, de Heere is machtiger. Het is alsof die dichter van die psalm, als daar even naast God op die troon zit en dan denkt, ja, die water zijn wel machtig, maar de Heer is toch veel machtiger. Wat kun je dat soms als mensen ook meemaken, hè? Dat je naast een heel groot voertuig staat of zo, en dan vervolgens met steenhouders voor, dat je een hele grote vrachtauto staat, of een trekker of iets heel groots, dan denk je, nou. Maar vervolgens stap je in een helikopter en dan ga je even omhoog en dan kijk je naar beneden en denk je, oh, dat stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Dat je perspectief even verandert. Dat je van God uit gaat kijken. Dat is wat hier gebeurt. Er wordt hier van God uitgekeken. De Heere in de hoogte, die zijn troon heeft gevestigd in de hemel, is machtiger dan het bruisen van de wateren. Ja, en gemeente, ik heb het natuurlijk de hele tijd al gezegd. Als het hier over de Heere gaat, dan kunnen wij als christenen dan ook nog denken aan Jezus, die aan de rechterhand van God zit. En die zo klein geworden is en die nu weer in de hoogte is. Maar zagen we juist in hem ook niet en in zijn manier van macht toch ook al iets dat hij veel machtiger was. Ja, zijn koningschap was aan de ene kant, ik zei het al, was verborgen. Was verdragend, was verzoenend, was dienend. Maar er kwam toch ook al iets tussendoor. Van die hele grote macht. Die storm op het meer, weet u wel? Zwijg, wees stil. Nou, dat lukt mij niet. En u ook niet. Jezus kan dus die machten aan.
Dat kunnen wij daarvan leren. En te midden van die rivieren
waar wij soms in leven, want wij geloven en wij belijden en wij zeggen en zingen en hopelijk doen we het van harte. De Heere regeert, maar soms sta ik wel met mijn benen in die rivieren. En dan kan ik dus het ook niet volhouden zonder Jezus.
Hij die in die rivieren, in die machten is ondergegaan. En ze dachten daar ook dat ze hem eronder hadden, die machten.
En die rivieren,
die doodsrivier, die overspoelde hem. Maar hij stond eruit op.
Hij stond eruit op.
Hij is machtiger dan het bruisen van alle rivieren. En demonen. Hij is machtiger. En van al die machten, al die rivieren, hij is machtiger. Dus dan kan ik Psalm 93 inderdaad zingen. De Heere in de hoogte is machtiger dan het bruisen van grote wateren. En dan kan ik aan al die dingen van Jezus denken.
En dat zijn de tekenen van zijn koninkrijk. Dus die kant gaat het dus ook op.
Waarom denkt u
dat we hebben gelezen uit Jesaja?
Als u zult gaan in het water,
ik zal bij u
zijn.
Ja, dat is door Jezus helemaal waar. Hele reële psalm. Die aan de ene kant heel hoog zingt over God en zijn regering. Die aan de andere kant de macht en de antimacht hem volledig laat staan. En die er bovenuit zingt, maar de Heere is machtiger. En wij zingen dat met het oog op Jezus. En dan zingen we dus ook de goede kant op.
En als ik dan dus door de doodsrivier moet gaan, dan weet ik dat hij mij misschien wel overspoelt. Maar dat hij mij niet bij Jezus vandaan spoelt. Integendeel. Hij spoelt mij naar Jezus toe. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen.
Niet in de zin dat je er doorweg gezogen wordt.
Want ik ben de Heere, uw God, de Heilige van Israël.
Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar. Mooi, hè? Dus dit is ook een getuigenis wat wij vanmiddag horen. En dat is zeer betrouwbaar. Daar kun je dus mee leven en sterven.
Daar kun je je aan houden. Dat de God van Israël vasthoudt.
De heiligheid is een sieraad voor uw huis. Ja, want het feit dat God machtig is, dat wordt wel verbonden aan de schepping. Maar dat zingen we uit in de tempel, hier in de kerk.
Zo zal het zijn tot in lengte van dagen. Prachtige psalm. Een koningspsalm.
God, Israëls God, regeert. En wij mogen weten dat hij dat op dit moment doet. Op de manier van Jezus.
Zult u het onthouden? Verborgen vaak?
Ja.
Verdragend, verzoenend, dienend. Op die manier regeert hij.
En inderdaad, er zijn machtige rivieren en die bruisen. En soms denk je, waar gaat het heen? Komt het wel goed? Wordt het niet weggespoeld, dat koninkrijk van God? En soms hoor je door het lawaai van al die rivieren Gods stem zelf ook nauwelijks meer. Heer, ik red het niet. Ik spoel weg.
Kijk eens naar Jezus.
Compleet in die rivieren afgedaald. Alleen ten onder gegaan. En eruit opgestaan. En het hoofd is boven. En als het hoofd boven is, is het lichaam gered, hè?
Dat weet u.
Dus als hij die in de rivieren is ondergegaan. In dat gebruis. In dat gespot. In de dood. Noem al die machten maar op. Als hij gered is.
Het hoofd, dan komt het lichaam ook boven. Dan krijgen die rivieren zijn lichaam niet klein. En daarom zijn we geroepen om te midden van al die rivieren en al die machten en krachten toch uit te zingen. De Heere, mijn Heere, regeert.
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij gegaan. En de zee was niet meer. Ja, die ene rivier nog. Een zuivere rivier van water des levens. Klaar als kristal, niet naar de troon toe om hem van de troon weg te stoten, maar vanuit de troon van God en van het lam. Van het lam die zit aan de rechterhand van de Vader, die staat als geslacht en die wandelt tussen de kandelaren. En zo is het waar, de Heere regeert. Amen.
Laten wij samen de Heere danken en met en voor elkaar bidden. Schepper en Koning, wij danken en wij loven U, dat U het ons zegt, ik ben machtiger dan het bruisen van grote rivieren. Dat we dat horen. En wij bidden U, Heere, laat het ons geloven. Elke keer weer opnieuw. Elke dag weer opnieuw. Dat U regeert en dat het U niet uit de hand loopt. In deze wereld niet en ook met ons leven niet. Dat deze psalm een diep vertrouwen in U mag ontlokken aan ons hart. En dat wij U als koning zullen eren. En dat wij U als onderdaan zullen dienen. Daar bidden we U om. Heere, wij danken U dat U trouw blijft aan de werken van Uw handen. Aan Uw scheppingswerk, aan Uw verlossingswerk. Dat U deze geschiedenis niet loslaat. En dat Uw troon vast staat. Te midden van alles wat wankelt. Heer, wat geeft ons dat een zekerheid, want ook wij zijn van die wankelende mensen. En ons geloof is ook vaak zo wankel. Maar U staat vast en Uw beloften staan als een huis. Heer in de hemel, laat ons daar steeds aan hechten. Aan die macht van Jezus, die verborgen macht. Die verdragende macht, die verzoenende macht. Nu nog verborgen, maar straks openbaar. Want het geloof wordt aanschouwen en zien. Heere, oefen ons daarin. Wij bidden U voor hen die de wereld regeren, die daartoe geroepen zijn. Op mondiaal niveau, maar ook op Europees en landelijk en plaatselijk niveau. Zegen hen met wijsheid. Heere, wij bidden U voor ons land. Zegen allen die geroepen zijn om het land te dienen. In onderwijs. Op andere plekken waar veel vorming van uitgaat. We bidden U, Heer, voor Uw kerk. En natuurlijk denken wij dan eerst aan Uw volk Israël. Wij danken U voor het goede dat U doet, ook in deze tijd. En we bidden U, bewaar en bescherm Uw volk. We bidden U voor Uw kerk en wereldwijd. We danken U dat zij groeit. En wij bidden U, bewaar ons bij het geloof. Ook als we om ons heen de mensen ermee zien breken. Misschien ook wel in onze eigen familie en gezin. Wat kan dat niet een pijn doen, Heer? Geef ons de wijsheid en de liefde. Om op een goede manier met deze broeders en zusters om te gaan. En geef dat wij vooral het geloof blijven voorleven. Verdragend, verzoenend. Dienend. Heer in de hemel. Wij danken U dat U uw gemeente bewaart, ook hier. Geef veel liefde tot U en tot elkaar. Werk krachtig met uw geest in de gemeente. Zodat de vlam van het geloof vurig brandt. We bidden U voor hele persoonlijke omstandigheden. Dingen waarvan niemand soms weet, die we met ons meedragen. De littekens van het leven. De pijn, de eenzaamheid, de liefdeloosheid. Heere, U weet het soms waar wij aan lijden. Wees daarin aanwezig. Laat merken dat U de heiland bent. Geef tekenen van Uw aanwezigheid, zodat wij dat geloof in dat wat we niet zien toch blijven volhouden. Voed ons met uzelf, met uw belofte, met de tekenen van de sacramenten. Heere in de hemel, geef ons ook uitzien naar uw toekomst. Wij bidden daar ook om, als wij bidden uw koninkrijk komen. Meer en meer, wat in Jezus gelegd is als een hoeksteen, en waar u aan bouwt, laat uw koninkrijk dat gekomen is ook doorbreken. Wereldwijd, maar ook in ons persoonlijk leven. Wij prijzen u, o koning, God van Israël, schepper van hemel en van aarde, vader van Jezus Christus, onze vader, om uw trouw en om uw liefde en om uw zorg en om uw heiligheid en om uw gerechtigheid en om uw barmhartigheid. Aanvaard onze dank, hoor onze lofprijzing, neig uw oor op ons bidden. Zo bidden wij, in Jezus' naam. Amen. Deze hele dienst, broeders en zusters, stond natuurlijk in het teken van het koningschap van God, van de Heere. In het bijzonder ook zo na deze hemelvaartsdag, waar Jezus is gezeten aan de rechterhand, de plaats van de macht. O Heer mijn God, gij koning van het heelal, zo begonnen we de dienst. En wij besluiten deze met een lofzegging. Majesteit, groot is zijn majesteit. Lof zij Jezus en glorie en hulde en eer. Zusters, fijn om elkaar op deze manier even weer te ontmoeten. Dat voelt vertrouwd en als van ouds. Een hartelijke groet ook namens Marlieke mag ik u overbrengen. De Heere regeert. Dankbaar zijn we dat ook terugzien in het feit dat er weer een nieuwe predikant aan de gemeente wordt bevestigd binnen niet al te lange tijd. Verhef uw hart tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen. En wees een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.